Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen gaan luisteren naar Psalm 84 na van het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere, der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Psalm 84, het eerste vers. Na de geloofsbelijdenis luisteren we naar Psalm 84 en daarvan het tweede vers. Zelfs vinden mus het huis, o Heere, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Psalm 84, het tweede vers. Maar doen wij nu eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u, van jou, spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. samen uit Gods woord uit de Bijbel lezen. 2 Koningen 6, de versen 1 tot en met 7. 2 Koningen 6, vers 1 tot en met 7 noem ik u als de schriftlezing. En daar in de eerste 7 versen van 2 Koningen 6, daar luidt het heilig woord van de Heere God als volgt. 2 Koningen 6, te beginnen bij vers 1. De leerlingprofeten zeiden tegen Elisa, zie toch, de plaats waar wij voor uw ogen wonen is voor ons te krap. Laten we toch naar de Jordaan gaan en ieder daar vandaan een boomstam nemen en er een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen. En hij zei, ga maar. En een van hen zei, gaat u toch alstublieft mee met uw dienaren. En hij zei, ik ga zelf mee. En hij ging met hen mee. Toen ze nu bij de Jordaan gekomen waren, hakten ze bomen om. En het gebeurde toen een van hen een boomstam aan het vellen was, dat het ijzer in het water viel. Hij schreeuwde het uit, ach mijn heer, het was nog wel geleend. En de man Gods zei, waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats aangewezen had, sneed hij een stuk hout af, wierp het aan haar toe en deed het ijzer bovendrijven. Hij zei, haal het naar u toe. Toen strekte hij zijn hand uit en pakte het. Tot zover gemeente de schriftlezing. Tekst voor de preek noem ik u het laatste gedeelte van vers 5. Ach mijn heer, het was nog wel geleend. Het hele gedeelte is eigenlijk stof voor de preek, maar dit vers kunt u als de samenvatting nemen. Misschien zijn er wel mensen in de kerk die denken, ja, hij houdt zich alweer niet aan zijn goede voornemen om over de catechismus te gaan preken. Nee gemeente, dat klopt. Maar ik had van de week ook een huwelijksdienst en een bevestigingsdienst. Dus er moest een oude preek uit de la komen. Maar niet een mindere preek, denk ik. 2 Koningen 6, vers 1 tot en met 7 is het gedeelte voor de prediking. Laten we samen nu het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we samen bidden. Lieve Heere God in de hemel, ook deze middag brengt u ons samen als een deel van uw gemeente hier in Noordwijk, maar ook wel verbonden, Heere God, over ja, de middelen van de techniek, het internet, YouTube en Heere God ook meeluisterend. En wij willen u hartelijk danken dat het kan en dat het mag en dat het mogelijk is. Nadat we vanmorgen in een dienst hier bij elkaar geroepen werden en ook meekeken en ja, mochten meemaken hoe een broeder in het ambt bevestigd werd, Heer, en nu ook weer opnieuw in de kerk bij elkaar om opnieuw te luisteren naar u en naar uw woord. En Heer, wat bent u goed voor ons, dat u tot ons spreken wilt en dat u elke keer weer ons hart bereiken wilt en ons hart ook wil aanspreken. En mag dat ook deze middag ook gebeuren, dat we geraakt worden door uw woorden. Ze kwamen al tot ons, uw stem klonk, maar Heere, wil ook in de prediking, in de toepassing van uw woord, in de uitleg ervan, ja, tot ons komen en tot ons spreken. U bent altijd de eerste, Heere. En wij danken u daar ook voor. Als het aan ons lag, ja, dan hadden wij nooit naar u gevraagd. Maar u bent het, die vraagt, ook vanmiddag, naar verloren mensen, kinderen, die elke keer ook weer bij u wegdwalen. En Heere, dan roept u ons weer terug. En wij danken u ook daarvoor. Heere, wil zo in ons midden laten merken dat u God bent. En dat u regeert. En dat u ook werkt met uw geest in onze harten. Dat gaat lang niet altijd met veel uiterlijk vertoon gepaard. Vaak werkt u zo in de stilte. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En Heere, geef dat wij zo ook een stille hoop op u, de levende God, mogen hebben. Dat we onze ogen opslaan tot u die in de hemel zit. En dan mogen wij tot u bidden. Dan komen wij bij u met alle noden en zorgen van ons hart. U kent ook de noden en zorgen in de gemeente. Ziekten, ernstige ziekten soms ook. Heere God, we denken ook aan broeder Lindhout die aan het revalideren is. Geeft u hem ook wat hij nodig heeft. mag dit weekend thuis zijn, komt wellicht volgende week weer thuis. Als u het geeft, wilt u dat maar voorspoedig maken. We bidden u voor de situatie in de wereld. We hebben dat vanmorgen gedaan, maar opnieuw willen we ook deze wereld aan u opdragen. We bidden u voor Mexico en voor de verslaafden daar waar wij ons geld voor mogen geven. We bidden u voor overal in deze wereld waar brandhaarden zijn. We bidden u voor Beirut, waar nog steeds de nasleep van dat ernstige ongeluk is. Heere God, we dragen zo alles aan u op wat op uw zegen wacht. Heere, wilt u maar leiding geven aan deze wereld, leiding geven ook aan politici. Als soms situaties gespannen zijn, moeilijk zijn. We willen opnieuw bidden voor de hele coronacrisis. Mensen die daar ook door getroffen en geraakt worden in hun gezondheid, maar ook in hun baan, economisch. Een eigen zaak, een bedrijf wat stukken minder gaat. Heren, we dragen het alles aan u op. En we bidden en vragen u, mogen wij ons geleid weten door u. Daar zijn we ook deze dienst mee begonnen. Heren, wees u mijn gids. Als u onze gids bent in dit leven, dan gaan we ook getroost en veilig. Ja, heren, mogen we dat zo ook ervaren. Elke dag opnieuw. En heren, dan dragen we zo alles aan u op wat op uw zegen wacht. Dan weet u nog veel beter wat wij nodig hebben dan dat wij dat weten. Wij hebben soms onze gedachten, onze verlangens. We mogen ze ook bij u brengen. We mogen ze ook voor u neerleggen. Maar uiteindelijk, Heere God, bent u die alwijze God. Die ook precies weet wat nodig is voor ons persoonlijk, voor ons als gemeente, ons land en volk, ook in deze wereld. Geef ons dat vertrouwen op u. Heere, wat hebben wij dat ook nodig, dat u dat geloof ook in ons hart werkt. En dat u dat daar ook versterkt en wilt u daar ook uw eigen woorden voor gebruiken. Heere, bekeert u nog wie onbekeerd zijn? Misschien ook wel onder ons, Heere. Als we ons van u afkeren, als we niet meer van u willen weten, Heere, wat is dat erg. Als dat misschien een proces is wat in ons binnenste bezig is. Heere God, geef dat wij steeds weer naar u toegekeerd worden. Geeft u zo ook dat nog velen worden toegebracht. Ja, in de kerk, maar ook van buitenaf, Heere God. Mogen mensen ook ontdekken wie u de levende God bent. O, wij bidden u, mag er zoiets dan van ons uitgaan. En dat mensen het ook aan ons zullen merken. Wie u bent. Dat wij iets mogen uitstralen van uw genade en liefde. Omdat we dat zelf ondervonden hebben in ons hart. Heere, wij bidden u zo en vragen u zo. Geef alles wat nodig is om Christus wil. Vergeef ons onze zonden. Ja, Heere, die zijn er toch ook elke keer weer. We moeten elke keer weer zeggen en elke keer weer belijden. Ja, dat wij niet zijn zoals u ons geschapen hebt. Maar Heere, dan mogen wij toch ook elke keer weer vluchten. Tot het kruis van uw Zoon, de Heer Jezus, en tot zijn verzoenend bloed. Dan mogen we daar toch vinden, in die vaste rots van ons behoud, waar de zonde ons benauwt. Dan mogen we daar de vastheid vinden, Heere. En wilt u dat maar schenken, keer op keer. We bidden het u in zijn naam en niet om ons, maar om Jezus wil. Amen. Gemeente, u hebt uw gaven gegeven voordat u binnenkwam. Ik kan anders misschien aan het einde van de dienst uw gaven nog geven. Voor verslaafden in Mexico. Voor de kerk. De andere twee collectes. En we gaan dan zingen als inleiding op de... Natuurlijk de mensen thuis die hebben weer die mooie code in beeld. Of de website. We gaan zingen als inleiding op de preek. Of luisteren als inleiding op de preek. Psalm 62 vers 4 en 5. Doch gij mijn ziel het ga zo het wil. Stel u gerust, wij goden stil en ook het vijfde in God is al mijn heil, mijn eer. Mijn sterke rots, mijn tegenweer. Psalm 62, vers 4 en 5 als inleiding op de preek. Gemeente, we lazen samen een geschiedenis over de profeet Elisa. En de meeste van ons, ik denk ook de jongens en meisjes wel, die zullen wel eens van deze profeet gehoord hebben. Net als zijn voorganger, de profeet Elia, werkte hij in het tienstammenrijk. Dat is het noorden van Israël. Niet in het tweestammenrijk, in het zuiden, in Juda, maar in Israël. En de tijd waarin hij werkte, dat was een moeilijke tijd. Dat was een donkere tijd. Een tijd waarin eigenlijk nog maar weinig mensen de Heere God wilden dienen. Ja, zeker, ze waren er wel. Elia had er nog wel aan gewanhoopt. Maar de Heere God die zorgde ervoor dat er ook in het tienstammenrijk mensen waren die hem dienden. Maar ja, toch, over het algemeen wilde het volk niets van God weten. Of misschien ja, nog wel iets van God weten van de Heere. Maar dan probeerden ze dat vaak te combineren met het dienen ook van andere goden. Syncretisme noemen we dat. Maar nou zien we in die donkere tijd eigenlijk iets moois. Als we het gedeelte wat voor ons ligt lezen. Want wat lezen wij in het eerste vers van hoofdstuk 6? De leerlingprofeten zeiden tegen Elisa: zie toch, de plaats waar wij voor uw ogen wonen is voor ons te krap. Het gaat hier over leerlingprofeten. Jongens en meisjes, wat zijn dat? Leerlingprofeten. Nou ja, de meningen die verschillen een beetje. Sommigen zeggen het waren een soort theologiestudenten, mensen die leerden om ook ja, dominee te worden, hè, om het maar naar onze tijd te vertalen. Dat zou kunnen. Het zou ook wel kunnen dat het meer toch in het algemeen was, dat het inderdaad mensen waren die trouw waren aan de God van Israël en die ja, daarom ook onderwijs wilden hebben van de profeet en zo ook samenkwamen om van de profeten te leren. En Elia en Elisa die trokken dan door het land heen, door Israël heen en kwamen zo bij die profetenscholen, want er waren er verschillende in Israël. Nou, dat is toch iets heel moois, hè? Ook in een donkere tijd werkt de Heere. Dat zien we hier, gemeente. Want ze zeggen het tegen Elisa: de plaats waar wij wonen voor uw ogen is voor ons te krap. Met andere woorden, ze hebben ruimtegebrek. En niet omdat ze zich aan 1,5 meter moeten houden en daarom een eind bij elkaar vandaan moeten zitten. Maar blijkbaar zijn er zoveel van die leerlingprofeten bijgekomen dat het gebouw waar ze wonen of waar ze samenkomen het niet meer kan bevatten. Nou, dat is toch mooi, of niet? In een donkere tijd dat er meer mensen komen die God willen dienen en die de Heere vrezen en lief hebben. Het is niet helemaal duidelijk of het om hun woonvertrekken gaat of om hun klaslokaal of kerkzaal of hoe we dat dan ook moeten noemen. Maar ze willen graag uit gaan breiden. En gemeente, dat is toch heel mooi, hè? Dat kan. Ook in een donkere tijd. Ook als eigenlijk alles ertegen in lijkt te gaan. Als heel de cultuur, nou ja, je zou kunnen zeggen, van God afgaat. Dat er toch ook een tegenbeweging is. En dat er ook mensen zijn die door de Heere God in hun hart gegrepen worden. En door de Heere God naar zich toe getrokken worden. En die zeggen, ja, ik wil de Heere kennen en ik wil de Heere vrezen. Wonder. Een wonder van genade. Wat is de Heere God dan trouw? En gemeente, dat zou dan toch ook in onze tijd kunnen. Want ik denk ook niet, hè, dat wij nou in ons Nederland, hè, in West-Europa, dat we zo'n bloeitijd van de kerk beleven. Maar de Heere werkt. Dat mogen we toch geloven, dat moeten we ook geloven, gemeente. Dat mag toch ook hoop en moed geven als we dit dan hier zien. Hè? We mogen het ook van de Heere verwachten. Dat Hij groei geeft. Dat Hij ook werkt. En daar hebben wij het helemaal niet naar gemaakt. Daar hebben wij het als land en volk niet naar gemaakt. Daar hebben wij het als kerk niet naar gemaakt. Nou, dat hadden ze in Israël ook niet. Hè? Ze hadden het in die tijd er ook niet naar gemaakt. Toch werkte de Heere God. Daarin zien we ook iets van Gods vrijheid en van Gods soevereiniteit. Hij doet het zoals Hij het wil. En niet omdat wij iets verdienen of omdat wij iets organiseren. Nee, als het van ons afhangt, dan komt er helemaal niks van terecht. Maar God kan een opleving geven. Misschien ook wel bij u, dat je dwars tegen de trends van de tijd in, daar toch ook vooruit wil komen. En toch midden in zo'n cultuur die steeds goddelozer wordt, dat je ook de moed krijgt van de Heer om toch te staan voor hem en voor zijn zaak. Want dat deden die mannen toch maar. Ze sloten zich toch maar bij die groep aan dan. Daar is ook moed voor nodig om die keuze te maken. Dat wil de Heer toch ook geven. Misschien vindt u het ook wel eens moeilijk om zo te leven in zo'n samenleving die steeds verder van God los raakt. Maar die geloofskracht en die geloofsmoed, dat zien we hier bij deze leerling profeten. Gemeente, nou is het wel opmerkelijk dat ze met hun plan, want ze hebben dus een plan, ze willen uit gaan breiden, dat ze daarmee eerst bij Elisa komen. Ze vragen aan hem of ze dat verblijf wat groter mogen maken. Of, dat zou ook kunnen, dat ze gaan verhuizen, dat het om nieuwbouw gaat. Hoe dat helemaal precies zit, dat werd mij niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval, ze willen een grotere ruimte om samen te komen. En ze willen naar de Jordaan gaan om daar bomen te vellen, om die te gebruiken als balken, om zo een gebouw te kunnen maken. En nou vragen ze toestemming. Waarom doen ze dat eigenlijk? Is toch eigenlijk wel een beetje vreemd, of niet? Want als je toch gewoon, het is toch gewoon een goed plan. Het is toch eigenlijk 1 en 1 is 2. Als je meer ruimte nodig hebt, dan ga je verbouwen of je gaat verhuizen, toch? Waarom heb je dan nog toestemming van Elisa nodig? Gemeente, daaruit blijkt wel iets van respect, denk ik, voor Elisa. Ze stellen zijn raad en zijn advies op prijs. En dat is denk ik ook goed, als je ergens mee zit of als je een plan hebt om misschien het ook eens met iemand te bespreken, om raad en advies te vragen, ook aan mensen die ouder en wijzer zijn of meer ervaring hebben. Ik denk dat hier nog iets achter zit. Want Elisa is natuurlijk ook de profeet van de Heere God. Hij is degene die de woorden van de Heere God ook doorgeeft en uitlegt. De wet van Mozes. En ik denk dat deze mannen toestemming vragen aan Elisa, niet alleen omdat ze zijn raad willen hebben, maar ook omdat ze eigenlijk verlangen te weten, is dit nou ook wat de Heer wil? Zou de Heere God het goed vinden? Dat is wel mooi, als je die vraag ook hebt en als je die vraag ook stelt aan de Heere God. Wij kunnen zo onze plannen hebben en soms zijn ze heel voor de hand liggend en heel vanzelfsprekend. En denk je, natuurlijk ga ik het zo doen. Maar zijn we ook verlegen om de leiding van de Heere? Dat is wel een goede vraag, denk ik. Ik ken daar wel een heel mooi rijmpje over. Jongens en meisjes, ik weet niet of er hier nog jongens en meisjes zijn die een poëziealbum hebben of een poëziealbum. Vroeger had je dat, ik weet niet, dus volgens mij wel een beetje uit de mode. Maar dat was zo'n album. Tegenwoordig heb je vaak een vriendenalbum, geloof ik. Hè? En daar schreven, daar werd dan een versje in geschreven vaak. Eén zo'n versje wil ik eigenlijk vanmiddag even opnoemen. En dat is toch wel heel mooi en wel heel waardevol. Probeer het maar te onthouden. Bewandel geen wegen, al lijken ze recht, voordat je gaat vragen wat God ervan zegt. Dus voordat je een bepaalde weg inslaat, voordat je iets gaat doen, dat je eigenlijk vraagt, Heere God, wat wilt u dat ik doen ga? Ik zal het nog een keer zeggen. Bewandel geen wegen, al lijken ze recht, voordat je gaat vragen wat God ervan zegt. Gemeente, hoe doen we dat? Leven we zo? In afhankelijkheid van God? Verlegen om zijn leiding? Het is wel mooi dat Elisa toestemming geeft. Hij geeft toestemming aan de leerling profeten om het plan uit te voeren. En hij zegt, ga maar. Maar dan zijn eigenlijk die leerling profeten nog niet tevreden. Nee, want dan vragen ze nog iets. Of beter gezegd, één van hen vraagt nog iets. Wat vraagt hij dan? Lees maar mee in vers 3. Daar vraagt hij, gaat u toch alstublieft mee met uw dienaren? Met andere woorden, ze willen dat Elisa zelf meegaat. Blijkbaar hebben ze er niet genoeg aan als hij zijn goede raad geeft. Nee, hij moet ook zelf mee. En waarom zou dat nou weer zijn? Ja, die vragen moet je altijd maar stellen als je zo'n Bijbelgedeelte leest. Waarom is dat eigenlijk? Waarom gebeurt dit? Wat zit daarachter? Ze stellen prijs op de aanwezigheid van Elisa. Misschien omdat het, als het nodig is, dat ze hem advies kunnen vragen opnieuw. Hij geeft goed advies, dat weten ze. En ja, er kunnen allerlei dingen gebeuren natuurlijk, waar je hem ook voor nodig hebt. En gemeente, wat is het, hè, als je nou het vervolg van deze geschiedenis leest, wat is het dan ook gelukkig dat ze dit gevraagd hebben? En dat ze hem vroegen om mee te gaan. Ze willen de profeet van God bij zich hebben. Nou, daar zit iets moois in, denk ik. Daar kunnen wij ook iets van leren. Want ik heb gezegd, wij mogen de Heere God om zijn leiding vragen in ons leven. Maar gemeente, als het goed is, zijn wij daar toch ook niet tevreden mee. Het is natuurlijk heel belangrijk dat God je de weg wijst. Maar dan mag je nou ook vragen, Heere God, wees u er nou ook zelf bij. Dat je niet alleen zonder Gods leiding niet kunt, maar dat je ook niet kunt zonder zijn aanwezigheid. Die gunstrijke aanwezigheid van de Heere in je leven. Weet je, dan kunnen we achter Elisa ook wel iets zien, hè? Van de Heere Jezus. De Heere Jezus die heeft het zelf gezegd, zonder mij kunt u niets doen. Niets dat waarde heeft in de ogen van de Heere God. Nou, geloven we dat? Geloven we die woorden van de Heere Jezus? Dat we zonder hem niets kunnen doen? Echt? Ook in het dagelijks leven? Ja, kijk, je kan natuurlijk niet zonder de Heere God naar de kerk. Hè? En als we hier in de kerk, ja, dan bidden we om de leiding van de Heilige Geest. Doen we in de consistorie, doen we opnieuw hier, hè, in het gebed voor de preek. Bijbel lezen, dan bid je misschien ook. Maar ook in het dagelijks leven, toch? Ook in, ja, als je aan het stofzuigen bent, of in de supermarkt, of op je werk, of als je weer naar school toe gaat. Gemeente, ik wil een vraag stellen, ga ik geen antwoord op geven, maar die geef ik gewoon mee om eens over na te denken. Stel je nou eens voor, hè, dat er geen Heer Jezus was. Zou je dan al die dingen die je op een dag doet, op precies dezelfde manier doen? Dat is best een goede vraag, denk ik. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken, staat er in de Bijbel. In al je wegen. Als je met de administratie bezig bent, een mail stuurt, een app, een gesprek voert, de krant leest. Ja, gemeente, ik denk toch wel dat het verschil maakt. Of je dat doet met een bewustzijn wie de Heer Jezus is en ziende op hem. Of dat je dat zonder hem doet. En laten we ernaar staan om nou in ons leven meer en meer aan hem verbonden te raken. Zoals die ranke uit die wijnstok zijn sappen trekt. Nou, dat wij nou zo aan de Heer Jezus verbonden ook mogen leven. Want alleen dan zullen er in ons leven ook vruchten zijn van dankbaarheid. Tot eer van God. Dan mogen we die voortbrengen door hem. Heere God, Heere Jezus, wees u bij mij. Dat ik mag ervaren dat u in gunst op mij neerziet. Elisa gaat met deze leerling profeten mee. En dan komen ze bij de Jordaan aan en dan gaan ze aan het werk. Aan het hakken en aan het zagen. En ik zie ze bezig in gedachten. Wat wordt daar hard gewerkt, zeg. En dan in één keer. Plons. En een gil. Wat is er gebeurd? Nou, bij één van die leerlingprofeten die ijverig aan het werk is geweest, is er een ongeluk gebeurd. En blijkbaar is de kop van de bijl losgeraakt van de steel. En toen hij de bijl een eind omhoog hief, hij wilde gaan slaan, toen is eigenlijk in het omhoog halen die kop losgeschoten en achter hem met een plons in de Jordaan terechtgekomen. Nou ja, dat zinkt natuurlijk meteen naar de diepte. En die man die blijft daar staan met die steel in zijn hand. In eerste instantie misschien verbaasd, maar hij begint ook meteen te roepen. Zo lezen we dat, zo horen we dat. Hij roept Elisa om hulp. Hij schreeuwt het uit. Ach, mijn Heer, het was nog wel geleend. Ja, gemeente, ik heb er maar een bijl van gemaakt. Het zou ook wel een ander ijzeren voorwerp kunnen zijn. Maar ik denk dat wij niet zo goed beseffen wat dit voor die man betekende. Want ja, als het bij ons om een bijl gaat, nou ja, wat kost een goede bijl? Ja, ik denk dat je toch voor zo'n 60, 70 euro dat je een heel goede bijl hebt. Hè? Dan heb je denk ik een prima model. Maar dat was natuurlijk in die tijd waarin Elisa leefde, was dat heel anders. Een bijl was een enorm kostbaar voorwerp. Hè? Ze hadden eigenlijk nog niet zo lang, wisten ze hoe ze ijzer moesten bewerken. Hoe je erts kon winnen en hoe je dat kon smelten en hoe je dan ook een ijzeren voorwerp daarvan kon maken. Dus ik weet niet hè, hoe je dat nou zou moeten omrekenen als je een bedrag in onze tijd in gedachten zou moeten nemen wat zo'n bijl eigenlijk kost. Hoe kostbaar dat was. Maar het is wel duidelijk, die man die kan die bijl niet vergoeden. He, hij heeft die bijl geleend, dat heeft hij waarschijnlijk ook moeten doen, omdat hij zelf niet kon betalen om zo'n bijl te kopen. En laat staan dat hij hem nu kan teruggeven aan de rechtmatige eigenaar, dat hij daar ook voor kan betalen. Nou gemeente, ik heb gedacht aan een voorbeeld wat we allemaal dan kunnen begrijpen van hoe erg zou dat nou voor je zijn als je zo'n bijl verliest. En ik dacht eigenlijk aan een voorbeeld dat je nou van, laten we zeggen, een hele rijke kennis, leen je een hele dure auto, een Tesla of een Porsche Taycan of zo. En die rij je helemaal totaal los. Nou, hoe zou je dan voelen? Niet meer te repareren, totaal los. Ja, ik denk dat je enorm ellendig zou voelen, toch? Zeker als je gewoon een gemiddeld inkomen hebt, dan kan je dat niet betalen natuurlijk. Nou, zo ongeveer, hè? En in die nood roept die man Elisa te hulp. Ja, hij roept om Elisa. Wat zegt hij tegen Elisa? Hij schreeuwde het uit. Ach, mijn Heer. Hè, dus daar bedoelt hij Elisa mee. Het was nog wel geleend. Ja, waarom roept hij nou Elisa? Want kan Elisa nu helpen? Natuurlijk, ze kunnen met z'n allen gaan zoeken in de Jordaan om die bijlkop boven water te krijgen. Maar dat is wel een beetje zoeken naar een speld in een hooiberg. Hè? Tussen die rotsen van de Jordaan en in dat modderige water, dat zie je niet. Zeker niet als de Jordaan op zijn hoogst is. Dat weten we niet precies, maar ja, dat kan je wel vergeten. Die vind je niet meer terug. Nou ja, misschien door een wonder nog dat je hem terug kan vinden, maar en blijkbaar heeft die man toch hoop dat Elisa iets voor hem kan doen. Ik zeg het niet goed. Ik denk dat die man hoop heeft dat de God van Elisa hier iets kan doen. Weet jij wat die naam Elisa betekent? Die naam betekent: mijn God is hulp. Of mijn God is verlossing. En ik denk dat die man ja, daaraan gedacht heeft. De Heere God die kan mij helpen in mijn nood. Ook al is het nog zo onwaarschijnlijk dat hier een goede oplossing komt. Nou, wat doet Elisa? Hij vraagt eerst aan die man waar die bijl in het water terechtgekomen is. Hè? Waar is die gevallen ongeveer? Dat wist die man wel, dat kon hij wel aanwijzen. En als hij dan de plaats aangewezen heeft, dan snijdt Elisa een stuk hout van een boom af. Een tak of misschien een, ik weet niet precies. En hij gooit dat in het water. Nou, en dan gebeurt er inderdaad ook niet minder dan een wonder. Want Die bijlkop, die komt zomaar bovendrijven op het water. Hoe is dat mogelijk? En Elisa geeft die man de opdracht, pak dat ijzer uit het water. En dat doet die man, hij strekt zijn hand uit en hij pakt het. Nou zijn er mensen die hebben moeite met zulke soort geschiedenissen uit de Bijbel. Die zeggen, dat kan natuurlijk helemaal niet. Hè? IJzer, dat kan niet op water drijven. En dan zijn er wel allerlei uitleggers die proberen dat een beetje aannemelijk te maken. Die zeggen, kijk, Elisa die sneed een stuk hout af en dat gooide die zo, dat hij dat precies in het oog van die bijl gooide. En die stok die zat in die bijl en toen dat soortelijk gewicht, dat werd dan samen weer minder als van water. Dus dat dreef omhoog en zo kreeg die man die bijl weer terug. Nou gemeente, ik vind het er eerlijk gezegd niet waarschijnlijker op worden als je het zo gaat uitleggen. Dat staat er ook niet, dacht ik. Dus ik hou het er maar gewoon op dat dit echt gewoon een wonder is. Dat echt één keer in de geschiedenis van deze wereld water met een hoger soortelijk gewicht ijzer met een hoger soortelijk gewicht dan water gedreven heeft. En als u daar nou echt moeite mee heeft, dan moet u eens denken aan de almacht van God. Zou God die ijzer heeft geschapen en die water heeft geschapen, zou die er niet voor kunnen zorgen dat ijzer op water drijft? God die de natuurwetten in stand houdt van moment tot moment. Zou die zelf niet zijn natuurwetten tijdelijk kunnen veranderen? Gemeente, we moeten maar niet te klein van de Here denken. God is groot. God is almachtig. En zeker, het is uniek wat hier gebeurt. Daarom staat het ook in de Bijbel. Dat is niet iets wat we elke dag kunnen zien. Natuurlijk niet. Nee, logisch. Het is ook een wonder. Gemeente, we moeten maar niet met ons voorstellingsvermogen, daar moeten we maar niet mee te raden gaan. Hè? Wat wij ons kunnen voorstellen, alsof dat alleen waar is. 200 jaar geleden konden mensen zich echt niet voorstellen dat je 100 km per uur zou kunnen reizen. Hè? Voltaire, dat was een atheïst, die zei, mensen die beweren dat je ooit 100 km per uur kan reizen, die zijn gek. Hij heeft wel ongelijk gekregen. Dus als we bij ons voorstellingsvermogen blijven steken, dan zijn we eigenlijk niet zo realistisch. Dat is het gekke nog. Maar goed. Oké, een wonder. Maar wat moet je hier nou mee? Wat moet u hier nou mee vandaag of deze week? En ik? Die man die werd geholpen toen. Maar wat hebben wij daaraan? Er is in de loop van de kerkgeschiedenis ook best wel wat over dit gedeelte nagedacht. En er zijn wel mooie uitleggingen ook over gegeven. Verschillende kerkvaders die hebben in dat hout dat Elisa afsneed van de boom en in het water wierp, hebben ze iets gezien van een heenwijzing naar het kruis van de Heer Jezus. En daar zit natuurlijk op een bepaalde manier wel wat in. Zoals de Heere God hier dat hout gebruikte om water, of om ijzer op water te drijven, om dat ijzer omhoog te brengen uit de diepte van de verlorenheid. Zo werpt de Heere God ons dan het kruis van de Heer Jezus toe, dat wij ons daaraan vastklampen en dat wij als verloren mensen in het modderig slijk van de zonde eigenlijk bovengebracht worden en verlost worden. Ik vind het wel een hele mooie toepassing, maar het is natuurlijk niet echt een uitleg. En er zijn ook wel mensen die maken daar weer helemaal gehakt van, maar dat zou ik ook weer niet durven. Dus ik laat dat maar even liggen, gemeente. Ik heb het wel verteld, dus u mag het wel meenemen. Maar ik zou toch twee andere lessen eigenlijk uit dit wonder willen trekken. En als eerste wel dit. Laat deze geschiedenis niet inderdaad zien dat de naam van Elisa waar is. En dat de God van Israël helpt. Dat hij inderdaad redt. Dat hij een man in de nood van zijn leven, dat hij daarnaar omziet. En misschien moet je dan ook even letten op de geschiedenissen waar deze geschiedenis tussenin staat. Deze geschiedenis die volgt op de genezing van Naaman. Naaman, een rijke generaal uit een ver land. Syrië, een hoofdman. En de Heere God die redt hem van zijn melaatsheid. En na deze geschiedenis van de bijl zien we opnieuw dat de Heere God redt. Hij redt Israël van het leger van de Syriërs. De Syriërs die Samaria beleggen. En de Heere God die hem met blindheid slaat en zo Israël redt. En dan zou je kunnen denken, de Heere God die houdt zich wel bezig met heel belangrijke mensen zoals Naaman. En de Heere God die houdt zich ook bezig met de hoofdlijnen van de geschiedenis, met zijn volk Israël en met de verlossing daarvan. En dan daartussenin zien we ook hoe de Heere God zich bezighoudt met een man die een bijl kwijt is. Een arme man, zijn naam lezen we niet eens, die een bijl verloren is. En dat was voor hem de nood van zijn leven. En daar komt de Heere God in. En daar komt de Heere God helpen. Kijk, voor de Heere is niets te groot en niets te moeilijk. Maar voor de Heere God is ook niets en niemand te klein of te onbetekenend. Zouden we die troost hier niet mogen scheppen, gemeente? Kijk, misschien zijn wij wel eens bang, hè, om de Heere God lastig te vallen met de dingen waar wij ons zorgen over maken. En dan durven we misschien niet eens te zeggen. Maar doe dat nou maar wel. En we hebben het net gezongen samen. Stort voor hem uit uw ganse hart. Niet een klein beetje van je hart, maar helemaal. De Heere God wil alles horen. Of denkt u dat de Heere God niet horen wil, als u uit de nood tot hem roept? En dan miskennen we toch de Heere. Hij hoort zelfs de jonge raven als ze roepen. Wij kunnen en wij mogen de Heere om redding smeken. In alle nood, of die nood nou klein of groot is. Gemeente, dat is eigenlijk de eerste les die ik hier zou willen trekken. De Heere God die helpt. God die helpt in nood is in Sion groot. Maar misschien kunnen we hier nog iets leren. En gemeente, dan moeten we toch eens even letten. Ik hoop dat u met me mee wil letten op de houding van die leerling profeet. Want wat mij toch opvalt uit wat hij roept, het was nog wel geleend, dat is dat hij zich ontzettend verantwoordelijk voelt. En ik denk dat dat een goede zaak is. Misschien dat er tegenwoordig wel mensen zouden zeggen, die zouden zeggen, nou ja, gelukkig, het was mijn bijl niet. Ik ben hem al kwijt, nou ja, jammer, ja, ik kan er ook niks aan doen. Hè? Dat zouden mensen ook kunnen zeggen. Het is een ongelukje, ja. En dat doet die man, zegt die man ook niet. Hij geeft ook niet de man van wie hij die bijl geleend heeft de schuld. Hij zegt ook niet, had hij die kop maar beter op die bijl moeten zetten. Het is zijn eigen schuld nog ook. Nee, hij voelt zich verantwoordelijk. Hij zegt, het was nog wel geleend. En daarin hoor ik eigenlijk dat hij zegt, ja, was het nou maar mijn eigen bijl geweest. Het is een groot verlies en ik vind het enorm naar dat dit gebeurd is. En niet zozeer omdat ik een bijl kwijt ben, maar omdat ik de bijl van een ander kwijt ben. En die ligt door mijn schuld op de bodem van de Jordaan. Ja, een groot verlies lijden natuurlijk, dat wilde die ook niet. Maar dat een ander gedupeerd werd door hem, dat vindt hij zo erg. En dat maakt zijn nood uit. Nou gemeente, daar kunnen we denk ik als samenleving wel iets van leren, hè. Want hoe haaks staat deze houding op een houding die we tegenwoordig in de samenleving tegenkomen. Hè, nou ja, dan noem ik maar even het voorbeeld van die man, hè, die jongens aansprak die dat horloge van hun vriend wilde stelen, weet je wel. Dan zegt hij, ja, dat moet je laten liggen, dat is niet jouw horloge. En wat doen ze? Ze schieten hem dood. Nou, dat is toch wat? Kijk, deze man die zit er niet over in dat hij iets tekort komt. Hij staat niet te protesteren dat hij zegt, ja maar ik ben er ook nog en ik wil zoveel loonsverhoging enzovoort. Nee, hij zit er over in dat zijn naaste tekort zal komen. Nou, dat is toch wel iets om van te leren, of niet? En dan hoop ik dat we allemaal zorgvuldig met de spullen van ja, onszelf omgaan. Dat je netjes op je spullen bent. Maar ook de spullen van een ander. Daar ga je als het goed is toch nog zorgvuldiger mee om. Hè? Als je iets leent van een ander, dan zorg je daar goed voor en dan zorg je ook dat het weer netjes terugkomt. Doe je al je best voor. Jongens en meisjes, als iemand iets van jou leent en hij laat dat spoorloos verdwijnen, nou, daar ben je niet blij om. Hè? Dan heb je niet zoveel respect voor iemand die slordig met je spullen omgaat. Nee. Nou, gemeente, hebben wij alles wat we in dit leven ooit geleend hebben, teruggegeven. Ik heb nog steeds een boek van mijn zusje, dat heb ik denk ik al 10 jaar in huis staan, dus dat moet ik nodig terug gaan geven. Maar u, heb je alles wat je geleend hebt ook netjes en in goede staat teruggegeven? Ja? Echt? Ook alles wat je geleend hebt van God. Geleend hebt van God? Heb ik iets geleend van God dan? Ja, alles. Alles wat je bent en alles wat je hebt. Dat heb je geleend van de Heere. Want de Heere God is de schepper. En de Heere God is de eigenaar van alles. Van alles. Alles wat we hebben, dat hebben we in bruikleen van Hem. Ons lichaam, onze ziel, onze geest, geleend. Onze tijd, ons denken, onze lichaamskracht, geleend. Onze kinderen, familieleden, vrienden, gemeenteleden, geleend. Ons huis, ons bed, ons geld, ons bedrijf, alles geleend. Ja, zegt iemand, maar ik heb een eigen bedrijf, daar heb ik hard voor gewerkt. Ik heb van de grond af aan opgebouwd. Ja. Maar wie gaf u daar de kracht voor? Wie gaf u daar de mogelijkheden voor en het verstand voor? Gemeente, wij werken met geleende gaven. Alles wat we hebben en zijn is geleend. Want we hebben het nodig dat de Heilige Geest dat ook in ons hart drukt. Hè? Want anders dan zeggen we, ja, het is van mij, toch? Of niet? Het is van mij, zeggen we dan. De Heere God is de eigenaar. Gemeente, hoe meer we dat zullen beseffen, hoe meer we zorgvuldig en ook teer voor de Heere zullen leven. Alles wat we hebben is geleend. En wat je geleend hebt, ja, dat moet je ook weer een keer teruggeven, toch? En aan het einde van ons leven zal de Heere God ons ook vragen wat ik je gegeven heb, wat ik je geleend heb. Dat wil ik weer van je terug. En dan? Als de Heere God je nou eens gaat vragen, wat heb je gedaan? Met de tijd die ik je geleend heb. Met je uren, je dagen, je maanden, je jaren. Wat antwoord je dan? Johannes Brugman in dat bekende lied, ik wil mij gaan vertroosten in Jezus lijden groot, die dicht, de tijd heb ik verloren, die gij mij had verleend. Naar u wilde ik niet horen, in zonde was ik versteend. Wat heb je gedaan met je lichaam? Wat heb je gedaan met je kracht? Nou gemeente, zo zou ik nog wel door kunnen gaan. Die leerling profeet, die maakte zich druk om een verloren bijltje. Waar moeten wij dan blijven als de Heere God ons ter verantwoording roept? U, jou en mij. Als Hij zijn beeld terugvraagt. Gemeente, dat kun je toch eigenlijk alleen nog maar zeggen. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht, waar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Maar gemeente, hoor dan ook het wonder van het evangelie. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Hoort u het? Niet geleend, gegeven. God geeft zijn zoon. Het is zijn onuitsprekelijke gave. voor schuldige mensen. Voor mensen die alles wat ze geleend hebben al 1000 keer verloren hebben. En die man, ja, hier in Koningen, die verloor het eigenlijk nog per ongeluk. Maar wij? God zond zijn zoon. Hij gaf hem in de kribbe. Hij gaf hem aan het kruis. En in het offer van zijn zoon heeft God er nou voor gezorgd dat alles wat wij verloren hebben weer terugkomt. Daar loopt deze geschiedenis ook op uit, gemeente. Ja, dat die man die bijl terug heeft, ja ja, maar ook dat hij hem weer terug kan geven aan de eigenaar. Want daar ging het om natuurlijk. De gemeente waar wij nou de Heer Jezus leren kennen. En verenigd worden met de Heer Jezus door het ware geloof. Daar krijgt nou de Heere God alles terug. Alles. En wat een wonder. Dat we die boodschap steeds weer mogen horen. De Heer Jezus wordt vandaag gegeven. In de belofte van het evangelie. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. En wat een wonder dat het bloed van de Heer Jezus wast en reinigt van alle zonden. Dat het alle schuld betaalt. Wat wij nooit meer betalen konden. En dat God de Vader tevreden is met het offer van zijn zoon. Dat heeft hij bewezen op de paasmorgen waar hij opstond uit het graf. De prijs is betaald. En het ijzer drijft. Meent u, wat een wonder. Waar de Heer Jezus door het, ja, door de Heilige Geest, hè, ook weggeschonken wordt in je hart. En je hem door het geloof mag omhelzen. Als hij ook jouw Heer Jezus wordt. Als een door schuldbesef getroffen en verslagen zondaar. Kijk, dat is toch het grootste wonder. Een veel groter wonder nog dan dat ijzer op water drijft. Kijk, door de kracht van de Heilige Geest en door het ware geloof met de Heer Jezus verenigd. Dan komt dat beeld van God weer terug. Dan komt werkelijk alles terug. Waar God zoveel recht op heeft. Dan krijgt hij weer de lof en de eer en de dank en de aanbidding die hij waard is om te ontvangen. En zalig bent u als u zo door de Heere geholpen bent en als u dit wonder mag kennen. Amen. Gemeente, laten we samen luisteren naar Psalm 40. En daarvan het eerste vers, Psalm 40, vers 1. Ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht. en bidden. Lieve heren, misschien is er wel iemand vanmiddag die daarmee zit. Nou kan ik het niet teruggeven. Wat ik verloren heb aan de heren. In die nood, Heere God. En wat een troost dan. Dat u in die nood uw zoon gegeven hebt. Dan willen wij u hartelijk danken voor dat grote offer. Voor die grote gave, die onuitsprekelijke gave van u. Dat grote wonder. Ja, dan bent u het, Heere, die helpt in nood. Dan bent u het, Heere, die terugbrengt wat wij kwijtgeraakt zijn. En Heere, dan mogen we toch in alle nood steeds tot u roepen en vluchten. En daar willen we u hartelijk voor danken. Dat die weg er is, Heere, en dat u zo bij ons wil zijn. Dat u zo tot ons spreken wil. Dat u zo dat heerlijk evangelie ons laat horen. Van zonde en van genade. Van recht en van vrijspraak, Heere. O, wij danken u voor alles wat u ons geeft. Wat u ook in deze middag ons gaf. Geef, Heere, dat wij het zullen beseffen. Dat u de eigenaar van alles bent. Dat we zo zullen leven, maar niet in eigen kracht. En niet zelf proberen om al die dingen die we verloren hebben, om ze terug te brengen, Heere. Dat redden we niet, dat kunnen we niet en dan blijven we zoeken. Maar dat wij de Heer Jezus mogen kennen. En aan zijn hand mogen gaan. Heere, dan kent u ons allemaal en dan weet u allemaal hoe we naar deze preek geluisterd hebben. En wat er voor ons was. Geef dat er ook voor ons allemaal iets bij was. Dat we zo als we naar huis gaan deze woorden van u zullen overdenken. En mee bezig mogen blijven. Dat het ons troost en sterkt en helpt. Dat ons wijst op u. Dat ons verder helpt. Heere God, u kent ons. Geef dat we nooit klein over u zullen denken. Wij zijn van die twijfelende mensen. Wij zijn van die mensen die ja eerder in de wanhoop zitten als in het geloof, Heere God. Maar wilt u ons toch aan u verbonden houden. En ook iets van die geloofsmoed en die geloofskracht geven die de leerlingprofeten hadden. Om ook in te gaan tegen de tijdsgeest. Om ook in te gaan tegen alles wat zich tegen u verheft. En ja, dan ook wel, Heer, in alle eenvoud, stilletjes onze weg te gaan. We hoeven ook niet de barricade op. We hoeven u ook niet te verdedigen, dat kunt u zelf wel. Maar Heere, dat wij in eenvoud, ja, met u mogen leven. Heere, zo bidden wij en vragen wij om uw genade. Zo bidden wij om uw nabijheid, ook in de week die begonnen is. Als we weer ons werk mogen gaan doen, als we weer naar school toe mogen, als we weer, ja, Heere God, u weet wat er op onze pad komt, ook als we buiten het arbeidsproces staan. Als er misschien soms gemis is en rouw en verdriet. Heere, in al die dingen wilt u toch bij ons zijn. En in al die dingen wilt u toch sterken. En wilt u toch kracht geven en wilt u toch zijn. De God die helpt in nood. Heere, wij mogen u danken. Wij mogen u loven om wie u bent en om wat u doet. O Heere, ontvang dan onze dank in uw Zoon, de Heer Jezus, en door hem alleen. O ons hart, kan u de eer niet geven zoals u die waard bent, maar in hem kan het wel. Heere, daar danken wij u voor. En zo bidden wij het u in de naam van uw Zoon, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, zingen we, luisteren we tenslotte nog naar 52, het zevende. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. 52, 7. Verheft uw harten tot de Heere God en ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.